Dit is de Alpacast, een podcast voor en door jongeren over mentale gezondheid en alles wat je nodig hebt om een gelukkig, blij mens te worden. Een podcast tussen de alpaca's.
Welkom bij de Alpacast. Alweer de tweede aflevering en we zitten nog steeds hier tussen de alpaca's met een lekker ondergaand zonnetje. En vandaag gaan we het hebben over de pechgeneratie. En toen we eigenlijk onderwerp moesten bedenken, waar gaan we het over hebben, was dit een van de onderwerpen die heel snel naar boven kwam. Omdat wij daar ook een beetje de dupe van zijn. Of nou ja, niet een beetje.
Nee.
Ja, we zijn daar gewoon de dupe van. En we zijn daar ook heel gepassioneerd over, omdat het ons op veel vlakken raakt. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En om eerst een beetje duidelijkheid te scheppen van, nou, wat is er nou eigenlijk de pechgeneratie? Hebben we dat opgezocht? En de pechgeneratie is de generatie van het leenstelsel. En dat zijn studenten die in 2005 tot en met 2023 hebben gestudeerd. En ook hebben geleend bij Ome Duo. Want daardoor ben je de pechgeneratie, omdat je dus geld hebt geleend van de overheid. En daar een soort van valse beloften zijn gedaan naar ons idee.
Ja, ja.
En dat is denk ik ook waarom wij zo gepassioneerd erover zijn. Door alle valse beloftes, de loze compensaties. Eigenlijk, je kon ook gewoon niet anders. Want ik had denk ik ook niet kunnen studeren zo lang als ik niet het geld had geleend. En daarnaast, ik heb gewoon bijbaantjes en alles gehad. Maar toch is het een best wel grote uitgave die je moet doen om op kamers te kunnen wonen en te kunnen studeren. En nu hebben ze dat natuurlijk ook omgedraaid, want nu is de basisbeurs. Maar hoe voel jij het om bij de pechgeneratie te horen?
Ik heb me er, denk ik, op het moment van studeren niet altijd druk over gemaakt. Omdat je gewoon in de waan van de dag bent. Je bent lekker aan het studeren, je hebt een leuke tijd. Er waren wel momenten dat ik dacht, daar komt weer geld, weet je wel. Dan kreeg ik weer wat geld van Duo. Maar ik had het nodig, want ik woon op kamers. Ik woon al op kamers sinds dat ik 17 ben in Tilburg. Had ik wel geluk dat Tilburg nog een redelijk goedkope stad is. Dus mijn huur viel nog wel mee. Maar goed, je hebt ook kosten voor het eten en drinken. Een keer wat leuks doen. Een nieuwe telefoon.
Stappen ook eerst.
Stappen, ja,
is tuurlijk. Heerlijk.
Een nieuwe telefoon. Een keer schoenen of kleren of wat dan ook. Dus ja, je hebt gewoon kosten. Nou, ik had wel het geluk dat ik nog een bijdrage kreeg van mijn ouders. Maar ik ken ook genoeg vrienden die dat niet kregen. En die daardoor maximaal moesten lenen.
En daarnaast, iedereen deed het ook gewoon. Er was niet echt een onderwerp. Iedereen leende gewoon en dat was ook heel normaal.
Ja, nou, je moest wel.
Ja, en je dacht er wel aan van, oh ja, die studieschuld. Maar iedereen dacht ook van, oh, dat komt wel over 30 jaar verspreid.
Ja,
dat
ja.
is maar zoveel per maand.
Ja.
Dus het was gewoon normaal.
Precies, maar dat is ook het grappige. Want ik heb denk ik gemiddeld €400 per maand geleend in 7 jaar studie. En ik zit nu ongeveer op €35.000 studieschuld. En dat is best veel geld.
Dat is heel
maar
veel geld.
Ik dacht vooral, eigenlijk precies wat jij zegt. Oh ja, maar kijk, als ik werk, dan verdien ik genoeg geld, toch? Dus dan hoef ik me helemaal niet druk te maken om iets wat ik nu leen. Weet je wel, dat doe ik zodat ik nu kan leven. En dan komt het wel goed als ik helemaal aan het werk ben.
Ja, zorg voor later.
Ja, maar wat ik nu merk als je aan het werk bent, is dat je helemaal niet zoveel geld verdient dat je in één keer €35.000 kan. Ik had echt het idee, ik ga werken.
Ik kan het aflossen.
En binnen 2 jaar ben ik er vanaf, weet je wel.
Ja.
Maar dat is gewoon niet zo.
Nee.
Want vrienden om je heen gaan ook andere dingen doen. Eerlijk is eerlijk, je gaat ook gewoon naar een andere standaard leven. Het is niet dat wij heel luxe leven of dure dingen kopen. Maar je gaat wel leuke dingen doen. Je gaat wat vaker uit eten.
Ja, je leeft gewoon niet meer als een student. Geen studentenkamer ook meer. Die prijzen ook niet meer.
Precies, ja.
Maar dan alsnog vind ik het bizar, want kijk, jouw studieschuld is misschien vrij hoog, maar als je kijkt naar wat de overheid toen zei, is dat veel hoger dan het gemiddelde. Maar ze trekken dan ook alle studenten erbij, volgens mij, die dan nog thuis wonen. Terwijl, daar kun je het eigenlijk helemaal niet mee vergelijken.
Nee.
Het is zo'n verschillend iets. En als ik de mensen om me heen kijk, die hebben gestudeerd, die hebben ook een hoge studieschuld.
Ja.
En dat is eigenlijk de standaard bijna.
Ja, ja.
Dat is geen uitzondering.
Ja.
En dat vind ik ook zo raar, dat de overheid een soort van idee heeft wat de standaard is, terwijl zij geen idee hebben. Want zij zijn niet zelf de pechgeneratie.
Nee. En ik denk dat het begon Met toen het, het sociale leenstelsel, zo wordt het dan genoemd, kon ik me nog herinneren dat dat dan in de Kamer werd aangekondigd en dat de minister, volgens mij van Onderwijs, die zei dat het een sociaal stelsel zou worden waarbij je rentevrij kon lenen tegen ja, dus gunstige tarieven en over een lange tijd kon uitbetalen. Nou, nu is dat laatste deel op zich wel waar, want je mag er 35 jaar over doen. Maar het eerst afschaffen van de basisbeurs, wat best wel een flink bedrag was. Volgens mij kregen mijn en jouw ouders €300 per maand of €350 per maand.
Ja, als je dan nog een beetje erbij werkt, dan...
Ja, dan kom je er op zich wel.
Ja.
En dan krijg je misschien nog een klein beetje van je ouders, dan ben je er wel.
Ja.
Wij kregen het niet meer. Dat is stap 1. Vervolgens werd er beloofd dat je rentevrij mocht lenen. En wat doen ze?
De rente omhoog gooien.
De rente omhoog gooien. Want ja, de Europese rente is ook gestegen. Dus daar moeten we dan wel conform aan blijven. En dan denk ik, schiet mij maar lek.
Ja, het is echt heel veel. Ik had laatst weer een keer uitgerekend van wat dat dan voor een invloed heeft op hoeveel je moet afbetalen. Nou, nu staat de rente op 2,56 volgens mij.
Klopt, ja.
Nou, als dat over mijn hele schuld gaat, dan wordt mijn schuld bijna verdubbeld over die 30 jaar.
Ja.
Er komt zoveel geld bij. Dus het is een beetje dweilen met de kraan open voor je gevoel.
Ja, ik heb je kan op Duo een berekening doen voor je studieschuld en welke kosten je daaraan kwijt bent over de volledige 35 jaar.
Mm-hmm.
En ik kwam volgens mij, maar dat zou ik even dubbel moeten checken, maar ik kwam uit op dat mijn studieschuld 35.000 is. Maar als ik hem heb afbetaald na 35 jaar, ben ik €80.000 kwijt.
Ja, dat is bizar.
Aan de rente die over die lening geldt.
Dat is
en toen dacht ik wel echt, holy fuck, dat is gewoon...
Dat is echt heel veel geld.
Dat is echt, volgens mij geef je aan het opvoeden van een kind, geef je een ton uit tot die 18 jaar is. Gewoon bijna een kind opgevoed voor wat ik aan Duo kwijt ben.
En maar terwijl het erg is, kijk, het is ook heel fijn dat we dat geld hebben kunnen lenen, want anders had ik misschien niet kunnen studeren op de manier dat ik heb gestudeerd. Maar het is wel een soort van trap na en dan ook nog die compensatie van die €2.000. Nou, schiet me lijkt, die hoefde ik ook dan nu eigenlijk bijna niet meer.
Ja.
Dat voelt echt als een schop na.
Wat bedoel je daarmee, die compensatie?
Weet je nog dat je toen het studiebudget kon laten uitbetalen?
Studiebudget? Is dat... Oh ja.
Weet je het nog? Dat je... Wat was dat nou ook alweer?
Ja, je
dat
kon een... ik weet het
een voucher.
Je kon een voucher krijgen om een jaar of een half jaar lang gratis te studeren. Of tenminste het collegegeld.
Mhm.
En die kreeg je, die kon je uit laten betalen. Dat was volgens mij de tegemoetkoming voor het feit dat ze het weer hadden ingevoerd.
Ja, dat heft natuurlijk helemaal, dat gaat helemaal niet gelijk op.
Want ik heb even mijn zusje bijvoorbeeld, die mag weer lekker genieten van de basisbeurs.
Ja, dus iedereen die nu de basisbeurs krijgt, klap in je handjes, want dat is echt geweldig.
Ja, die mag lekker genieten van de basisbeurs. Zij heeft eerst op het MBO schoonheidsspecialist gedaan en ze doet nu huidtherapie op het HBO. En die studie kost best wel veel tijd, dus ze kan echt het geld ook heel goed gebruiken. Dus van harte gegund. Maar wat het bizarre nog is dat zij dus die €300-350 krijgt. Maar toen het coronatijd was en de energieprijzen stegen, werd zij met €140 per maand gecompenseerd voor de hogere kosten.
Ja.
En toen dacht ik, Want ik was ook nog... Ik was
ook student, jij
ik
ook?
Ik was nog student. Ik zat in mijn master.
Ja.
Ik moest lenen.
Maar wij kregen dat niet meer toen.
Nee. En dan kregen de nieuwe studenten in de nieuwe regeling kregen ook nog een verhoging voor de verhoogde kosten.
Nou, nog een keer waarom je de dupe dus nu bent. Ja.
Dus dat was echt driedubbel op dat ik echt dacht, nou...
Ja. Echt bizar. En ik denk, als je het bruggetje maakt naar mentale gezondheid, wat dat het meest voor mij betekent, is eigenlijk de financiële stress die ik er vooral in het begin, toen ik klaar was met studeren, van heb gehad, was best wel flink. We hebben het daar ook een paar keer over gehad, omdat je dan realiseert van, het is echt heel veel geld dat ik moet terugbetalen. We verdienen heel goed, maar dan alsnog is het een hoop geld. En we kunnen geen huis kopen daardoor. Je moet dan eigenlijk geld hebben van ouders of familieleden of niet van financiering van iemand anders, een schenking. Want anders, wat je samen als schuld hebt, gaat er één op één af bij je hypotheek. Nou, daar zitten wij nu middenin. We hebben met zo'n hypotheekadviseur gepraat, omdat wij ook nu denken van, ja, we moeten een keer die woningmarkt.
Ja, wat betekent het voor ons?
Ja, ja. Wat betekent nou die schuld inderdaad? Dus de financiële zorgen die ik hierover heb gehad, is best fors. Ook omdat je per maand er echt best wel veel aan kwijt bent om dat af te betalen.
Ja. Nou, wat mij vooral bijschiet nu, is dat jij vertelt over de hypotheken. En dat mensen, voordat het leenstelsel ingingen, ook heel erg duidelijk, en dan bedoel ik mensen van de overheid, zeiden dat het geen invloed ging hebben op je hypotheek.
Ja.
Nou, nu heb ik tijdens mijn studententijd mensen gesproken die zeiden, ja, maar dan zeg je dat toch gewoon niet.
Dat doen sommigen ook trouwens,
dat, hè? Er zijn bepaalde hypotheekverstrekkers waarbij je inderdaad je mond kan houden. Maar wij zijn naar een bedrijf geweest waarbij we moesten inloggen op DigiD, op verschillende portalen, en toen wisten ze alles van ons.
Ja, en dat was eigenlijk door een soort van hypotheekadviseur. En zij willen dan op basis van al jouw gegevens kijken van, hoe ziet jouw financiële situatie eruit? Ja. En geven op basis daarvan een advies van, hoeveel kun je lenen bij de bank? En hoeveel ben je maandelijks kwijt?
Ja. Nou, om het concreet te maken, wij kunnen met ons inkomen nu iets over de 4 ton lenen. Door onze schuld kunnen we 3 ton lenen.
Nou, voor 3 ton koop je geen huis
misschien als we teruggaan naar Tilburg.
Dan heb je misschien nog ergens een loods. Maar ja, dit is echt een ramp, om eerlijk te zijn. Nou, dus financiële zorg heeft, denk ik, het meeste impact op mij in ieder geval. En toen dacht ik ook van, moet ik dan nu zo snel mogelijk dat gaan afbetalen? Of is het verstandig om zoveel mogelijk te sparen? Nou, om iedereen daar een beetje bij te helpen. Dit hebben we met verschillende volwassenen, ook zo'n hypotheekadviseur, gevraagd. En die zeggen allemaal, spaar het zoveel mogelijk. Maar dan moet je het ook echt sparen. En niet meteen aflossen, omdat de rente van je studieschuld nog steeds lager is dan de rente van je huis.
Van je
net andersom.
Nou, kijk, je haalt nu denk ik 2 dingen door elkaar. Als je een hypotheek hebt met 4% rente, dan betaal je daar dus 4% rente op. Maar als je een lening hebt bij Duo tegen 2,5% rente, dan kan je beter je huis aflossen.
Ja, dus inderdaad. Dus kun je beter zoveel mogelijk spaargeld hebben, zodat je meer kan investeren in je huis, dan dat je zoveel mogelijk van je studieschuld in één keer aflost.
En voor de mensen die geen huis hebben, als jij een bank hebt waar de rente hoger is dan jouw Duo-rente, ga je natuurlijk gewoon sparen.
Ja. Dus wij verplaatsen ons geld nu de hele tijd naar een bank met heel veel hoge rente, zodat we heel veel geld krijgen.
Een of andere Duitse bank waar je nu 4%
krijgt. Ja. Dus dat is eigenlijk wat, denk ik, de grootste impact heeft op mijn mentale gezondheid. In mijn studententijd niet zo erg, was ik er niet mee bezig, omdat iedereen het deed. Maar ja, nu dus wel meer.
Nou, wat ik wel veel om mij heen heb gezien tijdens mijn studententijd, was dat mensen niet wouden lenen, of zo min mogelijk wouden lenen, en dat ze daardoor een druk voelden om te werken.
Ja.
En kijk, natuurlijk, je hebt pretstudies, je hebt studies waar je niet zo heel veel hoeft te doen. Maar bijvoorbeeld huidtherapie, wat mijn zusje dus doet, is echt een hele pittige studie waar je superveel moet doen. En als jij dus ondertussen de druk voelt omdat je geld moet binnenkomen en dat je daardoor niet hoeft te lenen, kan dat voor je mentale gezondheid natuurlijk funest zijn.
Ja, zeker. Dus
je kan echt over je grenzen gaan. Want dan ben je van maandag tot vrijdag ben je aan het studeren. Ga je best wel vaak in de avond ook wat doen. En dan op zondag word je 200% betaald. Nou, dat is echt een dag, dan moet je werken. En dan heb je misschien zaterdag wel een beetje een weekenddag. Maar moet je misschien ook nog voorbereiden voor een toets of zo? Ja,
het is heel stressvol.
Precies.
Dat is ook zo. Ja, maar ja, dat hebben wij ook
gedaan. Heb jij dat ervaren?
Ik heb wel altijd een bijbaantje gehad. Ook omdat ik het voor mij voelde, als ik alleen maar van Duo zou lenen, dan voelt een beetje gek. Dus ik heb wel altijd gewerkt, verschillende bijbaantjes. Maar toen ik de pre-master ging doen, dat is echt ook enorm stressvol. Toen heb ik een tijd niet gewerkt, omdat ik, je hebt niet bij de pre-master heel veel kansen, dus je moet dat allemaal in één keer halen. Mm. Dus toen heb ik niet gewerkt, omdat ik dacht van, dat kan ik niet tegelijkertijd. Daarnaast altijd wel. En het was ook een manier om mensen te ontmoeten natuurlijk, als je op kamers gaat en zo.
Het is eigenlijk zonde als jij, ik weet niet of jij nu als luisteraar niet op kamers bent gegaan vanwege de studieschuld die je kan opbouwen. Maar dat is ook zonde.
Enorm zonde.
Want als ik iets mooi vond aan mijn studententijd, was het dat ik mijn 7 jaar met vrienden heb gewoond. En we echt, ja, gewoon fantastische feestjes hebben gehad. En superveel avonden gewoon op de Bonnefoy chillen. En lekker eten maken met z'n allen. Nog meer vrienden uitnodigen en de buren storen met al ons lawaai. Ja, ik vond dat echt fantastisch. Maar er zijn denk ik ook genoeg mensen die langer thuis zijn blijven wonen. Of zelfs niet op kamers zijn gegaan. Vanwege de kosten.
Ja, dat zou ik echt zonde vinden. Want als ik kan het iedereen aanraden.
Ja.
Het is zo onwijs leuk. En ook tegelijkertijd heel spannend. Want je gaat naar een nieuwe stad. Heel veel onzekerheid. Je kent niemand.
Eenzaamheid.
Misschien. Eenzaamheid. Heb ik ook wel heel erg gevoeld in het begin. Vooral omdat je dus niemand kent. Dus je moet het je echt eigen maken. Maar het is iets wat ik nooit zou willen inruilen. Ook niet voor deze hoge studieschuld.
Nee.
Ik vind het vooral de dingen die nu achteraf gebeuren. Zoals toch die rente erop. En voor een huis kopen. En de hele tijd een beetje dat, nou, ook gewoon dat het niet gecompenseerd wordt. Dat vind ik het ergst. Ja, dat stoort me het meest.
En had je wat anders gedaan? Als je al deze informatie
ik denk dat ik niet echt iets. Ja, je kunt jezelf nog meer gaan werken. Maar ik denk dat ik eigenlijk alles al deed. Ik heb ook nooit maximaal geleend en zo. Maar alsnog, ik heb heel lang gestudeerd, 9,5 jaar. En waarvan 4 jaar niet op kamers, maar de rest allemaal wel. Ja, dat is gewoon veel. Dus ondanks dat ik op kamers heb gewoond, ik was nog ineens in hele erg stappen. Dus niet hele gekke dingen, wel gewoon vakanties en zo. Ik heb gewerkt ernaast. Maar dan alsnog bouw je het op. Dus ik weet niet of ik het anders had gedaan. Had jij iets anders gedaan?
Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik wat bewuster was omgegaan met het aankopen van wat duurdere dingen. In vorige aflevering had ik het al verteld. Ik hou van technologie. Dus een nieuwe telefoon, dat kon ik altijd wel gebruiken. En dan had ik een telefoon die misschien een jaar oud was en nog goed. Maar dan zat ik al wel een beetje te googlen en te kijken van, is er niet iets nieuws?
Dat klopt wel, ja.
En het is echt niet dat ik veel kleding kocht of zo. Of dat soort dingen. Maar goed, de telefoon is wel weer 300, 400, 500 euro. Dus daar was ik denk ik wat bewuster mee omgegaan.
En mensen die nu luisteren denken 300, 400, 500 euro was voor een telefoon kocht die jongen.
Ja, een
dat was een OnePlus, ja.
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 Ja, want ik ben nog steeds een beetje van de dealtjes. En,
en dan kocht jij ook nooit een abonnement, weet je wel, waar je telefoon bij zet. Je kocht dan gewoon je telefoon los en dan zo'n goedkoop mogelijk abonnement.
Ja, met zoveel mogelijk data.
Ja.
Ja, inderdaad. En ik ben een half jaar in Canada geweest. En dat
op exchange.
Op exchange. Ja. Naar Toronto. En dat was super gaaf. Maar ik denk dat ik daar ook wel wat bewuster met mijn geld had om kunnen gaan. Ook toen jij langskwam, kenden we elkaar.
Dat is echt de duurste vakantie van mijn leven geweest.
Dat was echt. Toen kenden we elkaar net, zeg maar. We hadden elkaar in mei dat jaar ontmoet. En het was oktober toen jij langskwam.
Ja, en toen was je er al 2 maanden. En ons relatieverhaal kunnen we wel een keer vertellen. Maar in die zomerperiode hebben we elkaar ook iets van 2 maanden niet gezien. Dus we kenden elkaar echt amper. Ja. En toen kwam ik langs.
Ja, komt erop neer. We durfden allebei geen nee te zeggen tegen elkaar.
Ja.
Dus we gingen elke ochtend bij de Starbucks ontbijten. We hadden een Volkswagen Golf gehuurd die veel te duur was.
En ja, allemaal fouten gemaakt.
Dus dat was de duurste vakantie van mijn leven. Dus er waren wel een paar punten dat ik dacht, die studieschuld van 35.000 die je had met bepaalde beslissingen 25 kunnen zijn.
Maar dat is alsnog heel veel geld.
Het is alsnog heel veel geld, maar goed, het had wel geschild. Dus ik had wel, ik had het een beetje anders gedaan, maar ik heb ook volop genoten.
Ja.
Dus wat dat betreft.
Ja, is ook zo.
Is het gewoon goed.
Nou, laten we nu eens kijken wat eigenlijk, wat volwassen mensen hierover vinden.
Ja.
En we hebben hiervoor iemand gevraagd weer. Debbie Murrow, als ik het goed zeg.
Ja.
Ja. Zij zit ook bij het bestuur van Leader of Life. En zij heeft een eigen bedrijf, Twentify. En ik wil het eventjes goed oplezen, dus ik lees het eventjes voordat ik het verkeerd zeg. En Twentify levert advies en training op het gebied van eigenaarschap en leiderschap. En heeft als expertise non-verbale communicatie. En ze helpen daarmee onder andere tv-presentatoren, maar ook journalisten op het gebied van stemgebruik en non-verbale communicatie. En voordat we naar haar even aan je moeder vragen stuk gaan. Ik weet nog dat zij een keer bij het Leader of Life event was gekomen om daar ook een training of zo te geven. En toen deed zij, zonder dat zij mij toen nog kende, ging ze mensen aflezen op hoe je gekleed bent, je haar, je stemgebruik, je lichaamshouding. En dat was zo spannend dat ik dat zo bizar vond dat zij dat kon zien.
Ja.
Nou, dus ik was helemaal daardoor van...
Een vriend van mij die had het ook nog heel vaak daarover gehad.
Ja,
ja.
Dus, maar dat is zo waardevol, want dan zie je echt hoe je op een onbekend iemand overkomt.
Precies, ja. Misschien wat meer achtergrond. Je loopt de kamer binnen bij haar training en vervolgens bekijkt ze eigenlijk iedereen voor wat ze zijn.
Ja.
En vervolgens gaat één voor één iedereen langs om te vertellen wat daar opvalt. En dat hoeft niet per se meteen heel negatief te zijn.
Nee, totaal niet.
Maar gewoon, ik zie een frons in je gezicht. Hè? Wat speelt daar? Of ik merk dat je je armen gesloten hebt. Of ik voel een hele warme energie bij jou. En dan ging ze een minuutje over je vertellen.
Klopt, maar het was ook heel erg van bijvoorbeeld... Nou, ik had toen lang heel blond haar. En dat was gewoon heel stel en niet vast. En toen zei ze, daarmee krijg je ook een gesloten houding. Als je je haar uit je gezicht doet, ben je ook veel meer toenaderbaar door mensen. Dus het waren hele kleine dingen, maar heel waardevol. Dus ik wilde dat nog even toevoegen. Ze is echt een enorme deskundige vrouw op dat gebied.
Ja.
Dus laten we luisteren naar...
Naar Debbie. Wat
naar
heeft Debbie te zeggen over de pechgeneratie?
Even aan mijn moeder vragen.
Dankjewel, Niek en Iris. Wat een mooie vraag. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik eigenlijk twee tips heb. En die gaan allebei over onderwerpen waar ik zelf heel erg mee geworsteld heb. En de eerste worsteling gaat over dat ik dacht dat ik alles moest kunnen. Dat ik het zelf moest toekunnen en dat ik sterk moest zijn en mijn kwetsbaarheden niet laten zien. Dat kwam een beetje voort uit een soort overlevingsmechanisme. Hè? Want als je veel moeilijke dingen meemaakt, dan ga je dat doen. Want je bent zelfs de enige op wie je dan durft te vertrouwen. Maar daarmee word je een soort van tegenafhankelijk. Je bent niet meer afhankelijk. Je bent het eigenlijk wel, snap je? Je denkt dat je het niet bent. Mijn tip daarover is het volgende. Zorg dat er 3 mensen in je leven zijn. 3. En dat mag een mentor zijn, een ouder, een familielid, een oom en tante. Maar ook helemaal naar buiten. Een vriend of vriendin die je vertrouwt. Of iemand die je een keer gesproken hebt. Die jou heel erg in vertrouwen heeft genomen en waar je een fijn gesprek mee hebt gehad, al is het maar 1 keer. En die 3 mensen ga je vragen van, hey, als ik soms een beetje support nodig heb, mag ik jou dan bellen? En die 3 mensen worden dan degene die jouw feedback mogen geven. En beloof jezelf nou dat je niet luistert naar alle commentaar van al die andere mensen die jij niet hebt uitgekozen. Want dat zijn mensen die niet helemaal bij jou passen. En waarvan je weet dat ze andere ideeën hebben dan jou. En dat is niet verkeerd. Het is goed om open te staan. Dus luister wel, soms. Maar neem ze niet. Eet ze niet op, die adviezen. Maak ze niet van jou. Dus luister ernaar en laat ze weer los. Alleen die 3 mensen. Dat ik dacht dat ik alles moest kunnen voordat ik ergens aan begon. Dat maakte me heel onzeker. Ik voelde me heel erg faalangstig. Ik ben echt wel faalangstig geweest vroeger. En mensen die mij kennen, die denken, nou, daar kan ik me bij jou niks bij voorstellen. Nou, geloof me dat ik echt dat heel erg ben geweest. Heel onzeker. En dat is oké, want het is een reis. En mijn belangrijkste tip daarover is dat als je het oké vindt om even niet oké te zijn. Dus het is oké om even te zitten in dat klote gevoel waarvan je denkt van, ik voel me helemaal niet oké. En nu moet ik dit gaan doen. Of nu wil ik dit gaan doen. Dat je dan ook beseft dat er maar 1 ding hoeft te gebeuren. En dat is dat jij 1 klein stapje zet. Dat ene kleine stapje. Maak het een klein stapje. Bijvoorbeeld, je moet toch nog een presentatie houden voor iets op je opleiding of zo. En je ziet er verschrikkelijk tegenop. Of je moet een werkstuk afmaken. Weet je, als jij die dag gaat zitten en beginnen met schrijven, of als jij daar gaat staan en je zegt van, nou jongens, ik vind het dus doodeng om te doen, maar ik ga wel wat vertellen over dit onderwerp. En je gaat daar staan als jezelf. Het is ongelooflijk wat je dan zult meemaken. Want bijna, nou laat staan, in 99,9% van de gevallen hebben mensen bewondering voor het feit dat jij dat toch bent gaan doen. En zullen ze je heel erg waarderen daarvoor. Dus ja, één stapje is genoeg. Ook al denk je dat je er nog niks van bakt.
Ik vind heel mooi wat ze zegt. Heel veel herkenbare emoties ook. Zoals dat voor faalangst hebben. En dat helemaal oké is. Dat heel veel mensen dat hebben, ook al verwacht je het dus eigenlijk niet. Maar ook wat ze zegt. Bekijk het stapje voor stapje. Hoe vaak heb ik wel niet gedacht van, neem die sprong.
Ja, of als we het even terugkoppelen naar de pechgeneratie met jouw lening. Jij kan dan denken, oh mijn god.
Ja.
50.000 euro.
Ja.
Wat moet ik, weet je wel?
Ja, letterlijk.
Maar als je het even stapje voor stapje bekijkt, dan helpt dat wel met relativeren.
Ja, ja, en dat helpt denk ik bij heel veel. Bij bijna alles. Elke stap is iets. En ik denk dat dat ook iets goeds is om mee te nemen. En daarnaast zei ze natuurlijk ook over die drie personen in vertrouwen nemen en dat hun mening telt. Dat is denk ik nu ook wat je heel veel ziet op social media. Iedereen heeft een mening en iedereen uit die dus blijkbaar ook heel graag. Ongevraagd soms ook, heel vaak denk ik. En daar kun je dan wel iets van aantrekken. Terwijl hoeveel maakt zo'n mening nou uit? Als je die persoon ook niet kent, weet je wel. Hou het bij jezelf, hou de personen die je dierbaar zijn. En hun mening telt misschien gewoon, nou niet misschien, die telt gewoon veel meer. Naar mijn idee. Dus dat is
absoluut me
bijgebleven.
Ja.
En jou?
Ja, ook dat van de drie personen waar je dan tegen zegt van, nou, jij mag mij feedback geven.
Ja.
Ook mooi dat ze zegt van, nou, je moet niet andere mensen meteen, hè, als zij een mening over iets hebben, dan moet je dat niet meteen afschrijven. Maar je kan het wel met een korreltje zout nemen.
Of toetsen bij die drie mensen.
Of inderdaad toetsen of het bij die drie mensen, of het inderdaad logisch is wat ze zegt. Of dat zij dat ook, het kan bijvoorbeeld een blinde vlek zijn, iets wat je zelf niet doorhebt. En als een van die drie personen dat kan beamen, zegt van, nou ja, dat zie ik inderdaad ook, heb je weer wat geleerd. Maar
100%.
Inderdaad, die drie personen, die ga ik er ook wel inhouden. Ik denk dat jij er sowieso één bent.
Ja, ja, zit ik er wel al in?
Jij zit in mijn top 3.
Nou, ja. Ik ben dankbaar daarvoor, Niek. Dankjewel. Het zou wat zijn als ik er niet bij zou zitten.
Ja.
Dan zouden we onze relatie nog even moeten heroverwegen, denk ik.
Ja, ja, ja.
Nee, heel mooi. Bedankt, Debbie, in ieder geval voor het vertellen. En ja, de pure emotie vond ik ook heel mooi, die ze noemde.
Ja.
Dan naar ons tweede rubriekje, de Alpa-tip. Nou, laat ik beginnen met mijn Alpa-tip voor deze aflevering. En dat heeft weer te maken met mijn financiële zorgen die ik toen heel erg had. Is probeer te kijken wat binnen jouw cirkel van invloed ligt. Want heel veel dingen heb je heel erg zorgen over, maar die liggen buiten jouw cirkel van invloed. Zoals dat rentepercentage, daar heb ik zelf geen invloed op. Maar hoe ik daarop reageer of welke keuzes ik daarin maak, of ik iets wel of niet spaar of wel of niet apart zet of uitgeef, daar heb ik wel invloed op. En ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen om rust te krijgen, is waar heb ik wel invloed op en wat niet. En dat heeft denk ik met heel veel situaties te maken. Om te kijken van wat ligt binnen jouw invloed. En wat niet. Ook als je bijvoorbeeld een keer iets heel moeilijks moet vertellen aan iemand. Op bijvoorbeeld werk of met een vriendin. Of iemand heeft iets gedaan wat jij niet echt leuk vond. Dat aan te kaarten. Dan kun jij dat heel goed voorbereiden. Maar wat je niet, wat niet in jouw cirkel is, is hoe die persoon daar bijvoorbeeld op reageert. Je kunt je hele best doen om een boodschap goed te laten overkomen. En jouw emotie daarin te verwerken, als je maar dicht bij jezelf houdt, maar je weet nooit hoe een ander.
Dat zit niet in de cirkel.
Nee, en dat is ook aan die andere persoon om daar dan weer op te reageren.
Ja.
En dat is denk ik bij heel veel. En volgens mij gaat in een boek wordt hier ook heel veel over verteld. Volgens mij is dat The 7 Habits of Highly Effective People. Maar ik ga dat eventjes opzoeken in welk boek het hier ook over gaat. Maar ja, soms kan je helemaal verdwaald raken in je balen en je klagen. En dat is soms heerlijk.
Ja, of dat je, nou ja, kijk, we noemen onszelf de pechgeneratie. Alsof we pech hebben. En maar je kan het ook van de andere kant bekijken. Dat wij gewoon hebben mogen lenen van de overheid. Dat we op zich best wel een goede schoolervaring hebben gehad. Ja. We hebben best wel een prima systeem.
Ja, tuurlijk. We zijn heel blessed ook dat we in Nederland wonen. En in beeld voor een levenssituatie. En dan alsnog ben ik heel blij dat de overheid nu zelf ook heeft ingezien dat het niet een verstandige keuze was. En dat ze het hebben afgeschaft en dat de basisbeurs er weer is.
Ja, hoera.
Ja, hoera. Dus wees allemaal happy daarvoor. Dus ja, let op wat binnen jouw invloed is. Focus je daarop.
Ja, mooi.
En jouw tip?
Nou, mijn tip is om hem door te pakken op de cirkel van invloed waar jij over vertelde. Het feit dat je misschien een studielening hebt bij Duo, voor de luisteraar onder ons die dat heeft, dat is natuurlijk shit, dat is balen. Maar waar je wel invloed op hebt, is hoe je nu met je geld omgaat. En had ik zelf niet gedacht tijdens mijn studententijd, maar ik ben nu best wel een goede spaarder. Ik kan best wel veel apart zetten en goed nadenken over mijn aankopen. Ik ben ook niet echt een impuls aankoper, terwijl jij kijkt me heel raar aan nu.
Ja,
maar
nou,
dit was ik vroeger veel erger, maar nu warm ik mezelf maandenlang op tot een aankoop.
Nou, maandenlang dagen om eerlijk te zijn. Niek wil nu heel graag speakers in huis hebben van die enorme pilaren. Nou, wij hebben wel een heel leuk appartementje, maar de woonkamer is niet immens groot dat het leuk staat om van die enorme pilaren. En dat heeft hij bedacht. En 3 dagen later had hij al op Marktplaats ergens een bod gedaan.
Maar Iris, heb ik al wat gekocht?
Nee.
Hoe lang geleden was dit? Dit is al een paar weken geleden.
2 weken denk
okay,
ik.
Oké, dus ik heb nog niks gekocht.
Nee, omdat er nog even een discussie onder ons gaande was.
Ik denk inderdaad dat we het hier nog even over moeten hebben.
Ja.
Maar goed.
Je denkt er beter over
na. Ik koop het tenminste op Marktplaats. Ik koop het niet nieuw.
Nee, en je denkt er oprecht wel. We hebben het er even over. We denken erover na. Je doet je onderzoek welke kwaliteit best is.
Ja. En mijn tip is dus, ga verstandig met je geld om. En praat ook eens met mensen die verstandig met hun geld om zijn gegaan.
Ja.
Ga het gesprek met hen aan. Hoe heb je dat gedaan? Heb je tips voor mij? Hoe kan ik goed sparen? Of wat is een slimme investering? Wij zitten nu natuurlijk ook naar een huis te kopen. Nou, het is niet meteen een goede zet om een huis te kopen. Past dat wel bij jouw situatie? Is dat wel iets wat jij met je vriendin of je partner moet doen? Of kan je beter eerst gewoon even huren?
Inderdaad, want daar je kunt van een koophuis, als je maandelijkse last daardoor veel hoger worden en je daardoor enorme financiële stress krijgt, is dat ook niet per se goed voor je mentale gezondheid.
Nee, precies.
Je moet wel nog de ruimte voelen.
Ja.
Dus zeker een mooie tip.
Dat was mijn tip.
Nou, bedankt. Dan was dit alweer de aflevering over de pechgeneratie. Vergeet niet om je comment achter te laten in de show notes, of een vraag te stellen, een onderwerp, of een persoon die je er graag in wil hebben. We staan open voor alle feedback, ook als je die hebt. Vooral laten we dat gesprek ook gaan. Laten we dat gesprek ook
aangaan.
Jeetje, wat een tongbreker. Nou, en de volgende aflevering gaan we het hebben over relaties.
Mooie aflevering.
Een mooie aflevering. Dus tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.